Sabine Luiks. Sabine Sledders.
wat is echt de naam?
Luiks is mijn eigen naam.
Ja.
Sledders, ik ben getrouwd met Rob Sledders.
Ja.
Maar Luiks is in zoverre hier in het dorp natuurlijk bekender eigenlijk nog dan Sledders.
Ja.
Omdat wij hier met de hele familie wel vandaan komen.
Ja.
En mijn vader was huisarts in Dintel, dus heel veel mensen in het dorp kenden mijn vader.
Ja. En ben je geboren in Dintel?
Ik ben geboren in Dintel, midden in het dorp. En daar heb ik gewoond tot mijn 19e. Toen ben ik het huis uitgegaan om te gaan studeren in Breda. En mijn ouders zijn daar blijven wonen. Mijn vader is op 62-jarige leeftijd overleden. En tot die tijd heeft hij gewoon in de praktijk gezeten. En mijn moeder woont er nog steeds. Die is inmiddels 85, maar die staat nog midden in het leven. En die zit overal bij. Dus die is eigenlijk ook heel bekend in het dorp.
En wat ben je gaan studeren?
Ik ben toerisme en recreatie gaan studeren. Eigenlijk omdat ik... mijn hele familie zit in de medische sector. En toen ik een keuze moest maken voor mijn studie, dat was echt, toen was ik een kardinale puber. Echt kon tegen de krip. En het allerlaatste wat ik zou kiezen was iets in de medische richting. Dus ik koos de alfa kant met alle talen, aardrijkskunde en geschiedenis. En daarmee heb ik ook meteen alle richtingen naar richting medische sector geblokkeerd. En toen ik afstudeerde hier op... ik heb op gymnasium Bernrode gezeten. En toen ik hier afstudeerde, toen wist ik begot niet wat ik wilde. En toen ben ik gaan reizen. Toen ben ik voor een half jaar naar Israël geweest. En toen ik terugkwam, ben ik toerisme en recreatie gaan studeren. Maar dat was eigenlijk nog meer een romantische keuze dan dat ik bewust dacht van dat is een sector waar ik in terecht zou willen komen. Het had meer te maken met ik vind reizen zo leuk dan met een toekomstbeeld. En nou is de opleiding die ik daar gedaan heb eigenlijk zo algemeen dat je daar nog alle kanten mee op kunt. En uiteindelijk kwam van onze studierichting misschien dat er nog 20% ook daadwerkelijk in de toeristische sector terecht is gekomen. En de rest is uitgewaaierd naar van alles. Toen wij afstudeerden, dat was begin 80e jaren, toen was de arbeidsmarkt eigenlijk nog slechter dan nu. En zowel Rob als ik, wij hebben elkaar in onze studietijd leren kennen, hadden geen zin om de WW in te gaan. Dus we hebben besloten van iedere baan die er voorbij komt, de eerste beste, die pakken we. En toen zijn we Jeugdenberg vader en moeder geworden in de Achterhoek, in Jeugdenberg de Kleine Haar. En toen hebben we onze spullen opgepakt van twee studentenkamers en we verhuisden naar de Achterhoek. En daar hebben we op de zolder van zo'n hele mooie Noors jachthuis, dat zat in een heel mooi houten gebouw, hebben wij op de zolder gewoond en daar hebben we onze eerste baan gehad. En daar zijn we eigenlijk langzamerhand in aanraking gekomen met horeca. En van daaruit, na een jaar, zijn we allebei naar Apeldoorn gegaan. Daar hebben we een grote jeugdenberg mee gerund. En toen we na 3 jaar onze machtsstrijd uitgevochten hadden en dachten van, nou, wij kunnen best samenwerken. Toen zijn we als beheerderspaar verder gegaan. Toen zijn we verhuisd naar Groesbeek. Daar hebben we 3 jaar een groepshotel gehad met 180 bedden. En daarna een jaar in Nistelrode. En het eerste jaar van sportconferentiecentrum Vercheval. Inmiddels is het ook weer asielzoekerscentrum geweest. En nu zitten er volgens mij hoofdzakelijk Polen. Daarna nog een jaar naar Domburg. En van Domburg zijn we naar het kasteel gegaan.
Hoe lang zit je hier nu?
Nu zitten we even kijken. We zijn in 1989 begonnen. Dus dat wordt dit jaar 22 jaar.
En was er toen geen horeca bij het kasteel?
Nee, er was niks. Ah. De barones woonde hier. En het is eigenlijk altijd gewoon privébewoning geweest. Dit was ook echt zo'n gesloten bolwerk. Ik denk dat 80% van de lokale bevolking hier nooit een voet over de drempel hadden gezet.
Sinds wanneer is het open geworden dan?
Toen wij hier kwamen, toen zijn we met het horecagedeelte begonnen. Maar toen waren alleen dus de keldergewelven, die waren gerestaureerd. Die waren beschikbaar. En het museum was om bouwtechnische redenen gesloten. Het was ook echt te gevaarlijk. De hele voorgevel, die als je hier naar buiten kijkt, dan zie je die naad lopen. Dat gedeelte aan de rechterkant, dat is er door de laatste familie van de Boogaarden Ergens tussen 1830 en 1850 is er dat aangebouwd. Maar dat was gewoon constructief heel slecht. Dat zat niet echt verbonden met het oude gedeelte. Dus er werden heel incidenteel nog wel rondleidingen gegeven, maar dat was dan meer voor... Dat was echt een soort privilege als je daar nog doorheen mocht lopen. En de hele collectie van de familie, die stond daar. In de kou en in de vorst. En dat was
stond daar niet goed.
Ja. En toen de baron overleed, toen heeft niet lang daarna heeft de barones... er een stichting van gemaakt. Ze heeft het op papier verkocht aan die stichting. Daar was zij zelf voorzitter van. En de rentmeester was de penningmeester. En de burgemeester van het dorp zat erin. En een paar vrienden van haar. En toen heeft ze... Zij heeft dat toen geprobeerd op die manier te behouden voor de toekomst. Zodat het niet zou versnipperen door erfrecht onder allerlei neven en nichten. En als stichting kon je natuurlijk makkelijker subsidies krijgen voor restauratiewerkzaamheden. En daar heeft ze zelf ook nog heel veel privévermogen in gestopt. En toen zei ze vandaar al vanaf 1974 zijn de eerste voorzichtige aanpassingen gedaan in het gebouw zelf. En eind 80e jaren, of tweede helft 80e jaren, zeg ik dat goed? Ja. Toen zijn ze begonnen met de restauratie van de keldergewelven. Dus die waren als eerste klaar. En toen zat dat stichtingsbestuur met die keldergewelven. Daar wilden ze eigenlijk een commerciële bestemming op. Of ze wilden er in ieder geval een bestemming voor vinden. Want het moet natuurlijk ergens ook wel gewoon... het moet geld opleveren. Want je moet het kunnen onderhouden. En er zit altijd een economisch aspect aan. En in die tijd was de vrouw van de architect die de eerste restauratiewerkzaamheden gedaan heeft, Addie van de Veerdonk, die gaf hier incidenteel nog rondleidingen. En die zei toen, is dat niks voor jullie? En toen hebben Rob en ik een plan op papier gezet. En wij zijn daarmee naar het bestuur van de stichting gestapt. En wij kwamen binnen op een moment dat de stichting daar nog zelf geen duidelijk beeld bij had. Wat ze ermee zouden gaan doen. En uiteindelijk is het dat geworden.
En hoe bevalt het om hier te werken op zo'n locatie? Is het ook moeilijk?
Ja en nee. Het heeft consequenties. Je zit in een historisch monument. Je kunt niet ongelimiteerd alles. En ik denk ook als je een bedrijf begint in zo'n gebouw, dan moet je feeling hebben met het gebouw en met de historie en met alle oude energieën die hier lopen. En daar moet je respect voor hebben, want anders dan sla je de plank mis. Dit zal nooit een gebouw worden wat geschikt is voor een plat horecabedrijf. Dus daar...
Het commerciële aspect... Dat moet je wel binnen een kader plaatsen, zeg maar. Het gaat niet alleen om het geld, maar ook om de sfeer.
Ja, zeker. En het is ook nooit onze insteek geweest. Het is van oudsher... Wij zijn daar wel met een heleboel idealisme ingestapt. En met een soort idealisme van meehelpen om dit monument in stand te houden.